Mag even gaan zitten. We gaan vanavond een rekensommetje maken. Wat mij betreft. Wie houdt er van rekenen? Wie is goed in rekenen? Wie vindt het ingewikkeld om daar een inschatting van te maken? Dat is ook een onderdeel van rekenen en wiskunde. Nee, we gaan rekenen. En je ziet soms wel, ik moet even wachten. Maar op Facebook, ik kan me nooit inhouden. Dan kom je regelmatig van die sommetjes voorbij. En dan moet je even heel goed opletten. Dat had ik het plaatje, had ik de volgende. Kijk, dus, wie heeft tot nu toe de verleiding kunnen weerstaan om nog nooit een keer zoiets te berekenen? Zo, dat vind ik echt knap. Uiteindelijk moet ik toch een keer eraan geloven, dan ga ik er toch een keer in verdiepen. En ik ben snel, ik hou van snel, dus ik ga heel snel. Maar wat is nou de grap van dit? Want je kijkt, wat is een paard en wat is een hoefijzer en hoe moet je dat dan doen? En die laarzen. En wat je dan vergeet eigenlijk, is in het laatste rijtje te zien. Oh, wacht even, er zijn geen twee laarzen, er is maar één laars. Er zijn geen twee hoefijzers en één hoefijzer. Dus je moet de helft nemen van die hoefijzer en die laarzen. En dan gaan we bijna allemaal de eerste keer meer de mist in. Dan zien we niet dat in die laatste regel er een laars minder is. Of een bakje patat, heb ik ook wel eens gezien. Een bakje patat minder. En dan ga je gewoon rekenen met wat daarboven staat. Dus wat dit weer duidelijk maakt, we hebben gewoon zicht nodig op het hele plaatje. En dan pas kun je de goede berekening maken, kom je tot de goede uitkomst. En in de Bijbel worden we dus ook opgeroepen om te rekenen. En dan kun je denken, serieus? Dan denk ik, ja, reken er maar wel op. Die vond ik zelf echt heel grappig in de voorbereiding, maar ik snap dat hij ook wel wat is. Maar in Lucas 14 er staat een hele duidelijke tekst waar ik ook als ex-bedrijfseconoom goed meer uit de goede voeten kan. Daar roept Jezus ons namelijk op, als het gaat om het volgen van Jezus, om serieus hem te willen volgen in je leven, dat we dan de kosten daarvan moeten berekenen. En hij vergelijkt dat met het bouwen van een toren. Ja, als je een toren wil bouwen, dan moet je ook weten, wat kost dat? Dan heb ik dat wel. Want als je een toren maar half kunt bouwen, omdat je de kosten niet goed hebt berekend, ja, dan sta je eigenlijk gewoon daarna voor paal. Dus zo is het eigenlijk ook met het volgen van Jezus. Yo, snap je wat het volgen van Jezus inhoudt? Heb je zicht op de kosten? En daarmee ook, heb je zicht op de opbrengsten? Om zeker te weten of je Jezus wilt volgen. En dan kun je denken, joh, is dat niet heel platte dimensie? Is dat niet heel plat geredeneerd om alleen maar te kijken, Jezus volgen, wat kost me dat en wat levert me dat op? Nou ja, het is enigszins plat en tegelijkertijd is wel wat Jezus zelf zegt, joh, bereken de kosten. En daarmee ook bereken de opbrengsten. Wat levert het je dan op als je Jezus gaat volgen? Dus laten we dat maar eens op een rij zetten vanavond. Laten we die rekensom maar eens maken. En dan moeten die baten, wat het je oplevert, die moeten wel heel aantrekkelijk zijn. Want als je je ogenschijnlijk kijkt, het volgen van Jezus, ja, dat kost je nogal wat. He, als je jong bent, dan zou je kunnen zeggen, ja, volgen van Jezus, ik heb al lang begrepen en gehoord dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je seks hebt voor het huwelijk. En volgen van Jezus betekent eigenlijk dat samenwonen geen optie is, maar dat het huwelijk bedoeld is zoals God het heeft bedoeld. En volgen van Jezus, ja, dat betekent dat je elke zondag naar de kerk moet. En volgen van Jezus betekent dat je misschien elke dag moet bidden en Bijbel lezen. En volgen van Jezus betekent dat ook elke keer die collecte en die vrijwillige bijdrage voorbij komen. Man, voor je die weet kost het je klauwen met geld, dat volgen van Jezus. En je mag niet meer zelf nadenken, je moet het maar gewoon geloven. Nou, dat is niet waar. Maar dat wordt wel heel vaak gezegd en gedacht. He, de gedachte is heel vaak, ook als ik mensen tegenkom die eigenlijk niet zo goed bekend zijn met kerk, die zeggen, ja, maar het beeld wat we hebben als christen, ja, maar dan moet je toch vooral van alles. En dan mag je toch heel veel dingen niet. Ik heb heel vaak de vraag gehad van, joh, dat mag toch niet van jouw kerk? Nou, van mijn kerk mag ook heel veel wel. En het gaat erom wat ik zelf wil. Het gaat niet om wat ik mag, het gaat erom wat ik wil. En ik wil leven naar Gods principes, omdat ik inmiddels heb ontdekt dat dat het mooiste leven is wat er maar te leven valt. Maar, ja, dat is wel een beetje de tendens. En als je kijkt wat Jezus allemaal kost, Jezus volgen kost, en dat gaan we nog even iets verder uitpluizen. Ja, dan is het wel apart dat je dan de preektitel net had, feest van de navolging. Is navolging een feest? Hè? We zeiden net ook, dit is een feestelijke dienst. En als ik met mensen praat die niet naar de kerk gaan, en ik zeg, ja, ik ga naar een baptistenkerk en daar werk ik ook. Oh, dat zijn toch van die is dat niet zo'n blije kerk? Hè? Waar een beetje zo'n happy clappy, waar ze een beetje met je handen in de lucht staan. Nou, je hebt het net kunnen zien. Ja, die zijn heel blij over het algemeen, die baptisten. En dat is omdat ze iets hebben ontdekt. Waardoor ze daadwerkelijk blij zijn, waarop een diepe vreugde is. Maar tegelijkertijd, volgen van Jezus, ja, feest van de navolging. Nou, feest van herkenning en dat het misschien wel heel veel kost om Jezus te volgen. Dus laten we even verder gaan met de kostenberekening, want ik noemde net een korte opsomming. Maar laten we een aantal teksten lezen over wat het volgen van Jezus nog meer kost. In Matteüs 9, vers 9, daar lezen we: toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. En dat zien we vaker, hè, als Jezus zijn discipelen uiteindelijk uitkiest en ze uitnodigt: volg mij. En ze laten alles achter en ze volgen Jezus. Zo ook Matteüs. Matteüs breekt daarmee ook meteen met het leven wat hij tot dan toe leidt. En dat is een leven met veel wilde, met veel luxe, met veel geld. Maar dat is niet allemaal even eerlijk verkregen. En dat weet hij. En ook dat maakt hij meteen in orde. Hij zegt, hij weet meteen, als ik Jezus volg, dan moet ik breken met hoe ik het leven nu leef. Radicaal. Dus een radicale omkeer in het leven van Matteüs. En waarom doet hij dat? Hij heeft het goed. Hij heeft een heerlijk leven, zou je kunnen zeggen. Hij doet dat omdat hij weet, ja, maar dat leven wat Jezus aanbiedt, oh, dat is zoveel meer dan alle geld van de wereld mij maar kan geven. En dus volgt hij Jezus. En waar Matteüs en waar ook die andere leerlingen van Jezus in die tijd nog konden geloven, oh, en misschien ook wel hopen, Jezus, ja, dat is denk ik echt de Messias die beloofd is. En daarmee is het waarschijnlijk ook de nieuwe koning van de Joden op dat moment. En dan denken ze misschien wel, oh, als hij de koning wordt en wij zijn nu zijn leerlingen, dan worden wij misschien wel minister. He, ook dat had een kabinet, moest daar gevormd worden. Maar wij weten inmiddels wel beter. Jezus is niet in hun beleving, in die zin, de koning van de Joden geworden, he, op aarde, politiek gezien. Laten we wel wezen, Jezus is, als je het even heel rustig beschouwt door de kerkgeschiedenis heen, Jezus de meest onbegrepen, de meest verraden, de meest bekritiseerde, de meest bespotte, de meest belasterde, de meest vals beschuldigde persoon die er is. Dat is Jezus. En dat heeft ook betekenis voor jou en voor mij. Want als je hem wilt volgen, als je hem wilt kennen, als je als Jezus wilt zijn, en dat is wel waar hij toe oproept, ja, dan zullen jij en ik dus ook onbegrepen zijn af en toe. Dan zullen we misschien wel meemaken dat we worden afgewezen, dat we vals worden beschuldigd. Hoe meer jij echt Jezus volgt, ja, hoe minder de mensen jou misschien kunnen volgen. Dat is de realiteit. Dat is een feit. En dat heeft soms consequenties in hoe mensen naar je kijken. En hoe mensen zich naar jou uiten. En sommigen van ons hebben dat ongetwijfeld meegemaakt. Dat je in zekere zin misschien wel eens belachelijk wordt gemaakt. In de klas of op je werk of in je familie. Of dat je deels wordt genegeerd. Of dat je wordt afgewezen. Dat zien we ook heel vaak wel rondom de doop. Als je uit een andere kerkelijke gezindte komt. Dat je wordt afgewezen vanwege de stap die je op dat moment zet in het volgen van Jezus. En voor de zekerheid, voor de duidelijkheid. Wij wijzen helemaal niks af. Wij wijzen de kinderdood niet af, wij wijzen belijdenisdoen niet af. Wij laten dat staan. Dat waren oprechte, mooie, pure geloofshandelingen op dat moment. Dat is goed, dat is mooi, komen wij niet aan. Wij dopen ook niet over, we dopen hieronder. Hé, dat is een klein beetje verschil, maar het maakt heel veel verschil, ook theologisch. Dus, hoe meer jij Jezus volgt, hoe minder mensen jou kunnen volgen. Of mensen die je niet eens willen aanhoren. Of mensen die, ja, als jij radicaal Jezus gaat volgen, zeggen, joh, maar dan zetten we de vriendschap toch maar op een lager pitje. Dit is de realiteit. En ik denk, dit is misschien een van de meest moeilijke aspecten van het volgen van Jezus. Want we willen allemaal graag gewaardeerd worden om wie we zijn. We willen allemaal graag gewaardeerd worden in hoe wij in het leven staan. En als er afwijzing is, omdat wij radicaal Jezus willen volgen, dan voelt dat altijd extra naar. Want we willen niet afgewezen worden. We willen erkend worden. We willen aanvaard worden. Het is een diepe menselijke behoefte en oh zo begrijpelijk. Maar als je Jezus radicaal volgt, dan zul je merken dat mensen je gaan verliezen. Dat jij mensen soms verliest. Dat ze de reis niet mee kunnen maken. En kunnen we dat aan? Kunnen we het aan dat we minder populair worden? Als we echt zeggen, ja, maar ik volg Jezus met alles wat in me is. Alles wat in me is. Het mag me alles kosten. En de Bijbel is er duidelijk over, dat hoort gewoon wel bij het volgen van Jezus. Jezus zelf zegt in Matteüs 5, vers 10 tot 12, gelukkig, een beetje apart, maar gelukkig zij die vervolgd worden, omdat ze Gods wil doen. Want voor hen, dat is een ander perspectief, is het hemelse koninkrijk. Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u volgelingen van mij bent. Dus als je volgeling van Jezus bent en je wordt daarin uitgescholden of belasterd of mensen wijzen je af, joh, dan ben je te prijzen, juich van blijdschap, want een grote beloning staat u te wachten in de hemel. Zo heeft men vroeger ook de profeten vervolgd. En Paulus, iemand die zelf eerst christenen vervolgde en later zelf christen werd, die schrijft in een van zijn brieven, hij heeft merendeel van het Nieuwe Testament geschreven, dan schrijft hij in 2 Timotheus 3 vers 12, trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Het is helemaal geen escape. Je zult allemaal te maken krijgen met vervolging. En ja, we weten misschien wel en misschien weet je het niet, maar als je christen bent op dit moment in Noord-Korea of in Somalië of in heel veel andere landen, dan word je vervolgd. Er worden op dit moment gewoon dit jaar christenen vermoord, alleen omdat ze christen zijn. Kijk, en dan kunnen wij dan denken van, oeh ja, dat is ver weg. We weten niet wat de realiteit hier is over 10 jaar. En ja, we worden hier waarschijnlijk niet zomaar vermoord omdat we Jezus volgen, maar we kunnen wel te maken krijgen en te maken hebben met tegenstand. En tegenstand, bijvoorbeeld binnen je familie, kan net zo heftig zijn als wat we zien op het journaal, wat er in andere landen gebeurt. Het is echt waar. Hoe meer jij Jezus echt wilt volgen met alles wat in je is, hoe minder de mensen jou kunnen volgen. Het kan zelfs binnen de kerk het geval zijn. Dus de conclusie, de tussenconclusie zou je kunnen zeggen, ja, het is eigenlijk niks aan om Jezus te volgen. Want je mag niks, je moet van alles. En het kost je alles. Of veel. Nou, ja en nee. Jezus volgen vraagt de bereidheid om inderdaad heel veel los te laten. Mooier kan ik het niet maken. Daar kan geen welvaartsevangelie goed praten. En als ik de Bijbel lees, dan kan ik alleen maar concluderen dat de Heer Jezus geeft ook geen ruimte voor halfslachtigheid. We kunnen Jezus volgen en niet even bijdoen in ons leven. Van ja, ik geloof in Jezus, maar ja, vervolgens bepaal ik wel zelf hoe ik mijn leven leef. Dat is geen optie. Daar is gewoon geen ruimte voor. Of je volgt Jezus volledig, hartstochtelijk, helemaal. Ja, of je vaart je eigen koers. Er zit eigenlijk niks tussen. We denken wel dat er wat tussen zit. We denken wel dat we het kunnen combineren. Maar Jezus is daar volstrekt duidelijk in. Volg mij. Met alles wat in je is. En wees bereid om daarvoor een prijs te bepalen. Maar dus moet je de kosten berekenen. Wil je dat wel? Als het alles of niks is. Wil je dat wel? De doop vanavond ook. Dat is dat symbool van, ja, ik laat het allemaal achter me. Ik laat mijn eigen leven los. Ik begraaf het in het watergraf. En ja, opstaan een nieuw leven, daar komen we straks op. Maar ik laat het los, ik laat het achter me. Dat is de stap die jullie straks zetten in de doop. Willen we dat eigenlijk wel? Zo radicaal Jezus volgen? En ik snap dat dit geen goed moment voor een oproep is. Dus daar wachten we nog even mee. Of dat er mensen zijn die zeggen van nou, dit klinkt me allemaal zo mooi in de oren. Ja, ik wil Jezus wel volgen vanaf dit moment. Weet je, als je alleen op basis van deze gegevens, gewoon ook uit de Bijbel, je keuze baseert. Dan weet ik wat over het algemeen de uitkomst is. Waarom zou je dat doen? Dat is niet slim. En we zien het wel, ik zie het gebeuren nu, maar ook in de Bijbel. Dat mensen alleen maar op basis van wat het ze kost, die beslissing nemen. Misschien kijk je het verhaal van de rijke jongeling. Die ook door Jezus wordt uitgedaagd om hem te volgen. Maar Jezus weet gewoon, deze jongeling, die heeft veel geld en die heeft daar een bepaalde onafhankelijkheid in. Dus hij wil wel Jezus volgen, maar qua bezit, qua geld, wil hij wel onafhankelijk van God blijven. En dus zegt Jezus, ja, voor jou heb ik dit. Verkoop al je bezittingen, geef het geld aan de armen en kom dan bij me terug en volg mij. En dat is te veel. Die prijs is op dat moment te hoog. En ik denk, ja, dat is misschien ook wel één voor ons. Want wij over het algemeen vinden het ook lastig om qua materiële bezittingen, om qua bankrekeningen, echt in volledige afhankelijkheid van God te leven. We checken in een week soms vaker onze bankrekening dan de Bijbel. Toch? Ik vind het ook nog wel een lastig ding om echt qua financiën gewoon echt God te vertrouwen in alles. En niet te denken, ja, maar als ik het zus en zo doe, dan heb ik in ieder geval zeker weten een goede buffer en dan kan me niks gebeuren. Eigenlijk zeg ik daarmee, ik wil onafhankelijk zijn van God. Ik wil Jezus wel volgen, maar op het gebied van financiën en materie wil ik het liever zelf regelen en zelf fixen. Maar Jezus zegt, joh, wil je in alles op me vertrouwen? Wil je in alles op me vertrouwen? Het is tijd voor radicale keuzes. En die ga ik aan ons allemaal vanavond stellen. Want je kunt misschien Jezus nog helemaal niet volgen. En Jezus kan vanavond jou roepen. En zeggen, joh, ik heb zo'n mooi leven voor jou. Ik verlang zo dat jij mij gaat volgen. Omdat ik daarin zoveel wil geven. Maar ik kan vanavond ook een oproep klinken voor ons die misschien allang Jezus volgen. Maar dat je ergens tot de erkenning moet komen. Ja, maar ik volg Jezus wel. Maar het is zo halfslachtig. Ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij de Zoon van God is. Ik geloof dat hij voor mij gestorven aan het kruis. Maar ik volg hem maar halfslachtig. Ik bepaal het nog zoveel lekker zelf. En dan klinkt daar die oproep vanavond. Ja, maar dat is niet Jezus volgen. Jezus volgen is radicaal. En dat betekent dat het je veel mag kosten. Nou, dat is dan belangrijk. Wat levert het radicaal volgen van Jezus ons dan op aan de andere kant? Waarom zou je het doen? Waarom zou je het überhaupt overwegen? Wat is dan de waarde van dat nieuwe leven, hè, wat zichtbaar wordt in de doop, als we ze allemaal, dat is in principe de bedoeling, weer boven halen? Is altijd nog gelukt, dus maak je geen zorgen. Als we ze op, dan staan ze op in een nieuw leven. Wat is dan de waarde van het nieuwe leven met Jezus, in Jezus? Nou, laat me een aantal redenen geven waarom het dan feest is. Waarom het navolgen van Jezus daadwerkelijk feest is. Om daarin dan een goede afweging te kunnen maken. De eerste reden is ook het belangrijkste punt. Door Jezus kun je contact hebben met God. Hij heeft de weg naar de Vader vrijgemaakt. Hij heeft de deur geopend. Doordat hij stierf aan het kruis voor al onze zonden, voor al onze fouten, voor de dingen die wij stuk hebben gemaakt, voor de schade die we hebben aangericht. En dat, daar komen we niet mee weg. Heeft hij gewoon de schuld gedragen. Hij is gestorven. Zodat wij zouden leven. Voor alle zooi, voor alle zonden, van alle mensen. En ook die van jou. Jezus stierf ook heel persoonlijk voor jou. En het mooie is, daardoor is het hart naar de Vader wagenwijd open. De Vader die jou dat in het diepst van je wezen wil laten weten. Jij bent geliefd. Jij bent zo kostbaar. Als jij de enige persoon op aarde was, dan nog zou Jezus aan het kruis gaan voor jou. Want jij bent zo kostbaar in de ogen van de Vader. Je bent geliefd. En de Vader wil jou een liefde laten ervaren die geen mens je kan geven. Die alles overstijgt. Die volledig onvoorwaardelijk is. Waar je niks aan hoeft terug te verdienen, waar je niks aan hoeft terug te geven. Uiteindelijk liefde, dat wil je. Als je zoveel liefde ontvangt, dan kun je niet anders dan dat ook willen beantwoorden. Maar het is om niet. Het is onvoorwaardelijk. En als tweede, je ontvangt eeuwig leven. En dat wordt ook zo mooi. En dat wordt echt niet alleen maar met een harpje zitten op zo'n wolk. Lijkt me verschrikkelijk saai. Nee, wij zijn bedoeld om te regeren met Christus. Dat is onze toekomst. Regeren met Christus. Nou, dan wil ik bij zijn. En dan wil ik niet hopen dat ik ergens uiteindelijk, als ik zo halfslachtig ben geweest. Ah, Arjan, doe jij maar koffie. Regeren is gewoon niet voor jou. Want ja, regeren. Ik wil regeren met Christus. Zijn koninkrijk van vrede, vreugde en gerechtigheid gestalte zien krijgen. En dat is iets wat er is in het eeuwig leven. Het eeuwig leven wordt prachtig. Zorg dat je daarbij bent. Als alle tranen worden afgewist. Als er werkelijk vrede is. Het wordt fantastisch. En ik wil daarbij zijn. En als derde, je wordt eigenlijk ingewijd in de mysteries van God. Door Jezus kunnen we God leren kennen. Dat is wel de schepper van hemel en aarde die alles gemaakt heeft, die jou gemaakt heeft, die jou gewild heeft. We kunnen hem kennen. We kunnen hem kennen en we kunnen gekend zijn. Dat in het diepst van je ziel. Niemand kent mij zo goed als God de Vader. Hij weet alles wat er in me leeft. Hij weet soms nog beter hoe ik me voel dan hoe ik zelf denk dat ik voel, hoe ik me voel, zeg maar. Dus kennen en gekend worden. De mysteries van God die opengaan. Hem leren kennen. Dat is zo wonderlijk. Het is zo mooi. Ik vind dat zo kostbaar in de reis in mijn leven tot nu toe. Wat ook zo mooi is, je wordt geboren in een geestelijk gezin. In de gemeente. Met geestelijke broers en zussen die dezelfde verlangens hebben. Daar waar anderen uit je omgeving je misschien niet meer kunnen volgen. Omdat jij Jezus radicaal volgt. Er zijn er geestelijke broers en zussen die met jou diezelfde reis willen maken. Zeg je, oh, maar ik wil het ook. Zullen we samen? We zijn bedoeld voor samen. En de gemeente, het is de beste plek op aarde. als hij functioneert zoals God het heeft bedoeld. De gemeente is de beste plek. En ja, het is net als met je biologische broers en zus, als je die hebt. Ah, dat is af en toe, dat botst wel wat natuurlijk. Nou, dat is hier ook zo. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. En hier botst het af en toe ook zo. Oh, maar als we elkaar weer vinden in Jezus, ja, dan stijgt dat weer uit boven alles. En dan zeggen we, oh, we reizen samen. En we kunnen zoveel voor elkaar betekenen, voor elkaar bidden, elkaar bemoedigen. Dat geestelijke gezin. Als het goed functioneert, is het de mooiste plek op aarde. En dat meet ik diep serieus. Er kan geen bounty strand tegenop. Waar je alleen chagrijnig ligt omdat niemand naast je ligt. Weet je wel, wat moet je met een bounty strand? Gemeenschap. Dat is het. En je ontvangt de Heilige Geest. De Geest van God die komt in jou wonen. Wauw. De Geest van God komt in jou wonen. En die wil jou leiden. Op bovennatuurlijke wegen. En die wil jou vormen. Qua karakter en qua daden dat jij heel persoonlijk meer en meer gaat lijken op de Heer Jezus. Dat wil de Geest van God in jou bewerken. Is dat fantastisch? Ik vind het echt heel bijzonder dat de Geest van God in mij woont. En dat hij mij wil vormen. En dat alles wat er hoekig is aan mij en wat er soms een beetje scherp is aan mij, dat hij dat probeert om te kneden. Dat ik ook een zachtmoedig persoon word, meer en meer. En we zijn onderweg. Ja, werk in uitvoering. Hebben we allemaal een bordje op ons hoofd staan. We zijn werk in uitvoering. Oh, maar het wordt steeds mooier. Het wordt steeds krachtiger. En als het goed is, gaan we steeds meer lijken op de Heer Jezus. En hoe is het? Oh man, om te zijn als Jezus. Qua karakter, qua wijsheid, qua kennis. Maar ook qua kracht die in jou is. Het is zo geweldig om te worden als Jezus. En de Geest van God wil het in ons bewerken als wij hem gaan volgen. Is dat niet fantastisch? Is het al voldoende aan baten? Nee, hè? Dacht ik al. Daarom heb ik er nog meer. Ja, een paar redenen extra. Je ontvangt vergeving. Je ontvangt liefde. Je ontvangt aanvaarding in een dimensie die geen enkel ander mens je kan geven. En wat ik zelf zo mooi vind. God wil je onderdompelen in een hemelse vrede die alle verstand te boven gaat. Want er zijn soms omstandigheden in ons leven. Het kan soms stormen. Het kan soms onrustig zijn. En wat ik heb ontdekt, ik ben opgegroeid zonder kerk en zonder geloof. En dus ik weet heel goed hoe het leven zonder is. En op mijn 23e leerde ik God kennen. Zonder geloof en zonder kennis is er dan onrust. En ik vind het zo bijzonder dat ik soms dezelfde situaties heb als toen. En dat er nu geen onrust is. Maar dan is daar die bovennatuurlijke vrede van God. Die alle verstand erboven gaat. Oh, de kracht van de vrede. Die snappen we nog maar half, ook als christen. De kracht van de vrede van God. Dat het kan stormen om je heen. Dat de omstandigheden van je leven helemaal niet rooskleurig zijn. Maar dat je vrede van God ervaart. Die alle verstand erboven gaat. Kent iemand die vrede? Is die niet geweldig? Stijgt er niet echt boven alles uit? Het is fantastisch. De vrede van God. En het weten en ervaren dat God erbij is. God kent je, God ziet je en God is erbij. Elke dag en overal, waar jij ook gaat, God is erbij. Die wetenschap in het volgen van Jezus. Jezus zegt, joh, ga weg. En weet, ik ben met je. Elke dag, als je mij volgt, ik ben erbij. Hij is erbij. Overal. Als wij soms een situatie denken, oeh, dit vind ik spannend. Oh, die wetenschap, ja, maar Jezus is erbij. Hij is hier. Oh, dat geeft ook alweer vrede. Het wetenschap, hij is erbij in het volgen van hem. En het volgen van Jezus, dat geeft je dus ook hele krachtige principes om uit te leven. Dat betekent dat je kunt gaan genieten van kostbare zaken zoals seksualiteit op een manier zoals God het heeft bedoeld. En dat is een manier waarop dat intimiteit geeft, omdat je hechter, waarin je dat hechter aan een smijt en niet waarin je dat beschadigt. Niet op een manier waarop dat misschien anderen beschadigt. God geeft principes. Dat doet hij niet om ons te pesten. Nee, dat mag je niet. En dat moet je wel zo doen. En dat opgeven vingertje, dat is echt niet de vader. Als ik dat aan mijn kinderen doe, denk ik ook van, nou, wat doe je? Ik heb het beste voor met mijn kinderen. En daarom zeggen, oh, mijn zoon. Zei ik vanmiddag nog. Waarom zou je het doen? Wat levert je dat op? Wat is de vrucht daarvan? En zo is het ook met God. Als hij zegt, joh, ik heb seks bedoeld voor in het huwelijk. Dan is het niet van een denker omdat je niet voor huwelijk doet. Dan is het is zo mooi. Maar het is ook zo kwetsbaar iets. Het is zo kostbaar. Je kunt daar zo makkelijk in beschadigd raken of anderen mee te beschadigen. Oh, bewaar het voor in het huwelijk. Dat zijn mooie principes. En zo zijn er veel meer principes op alle levensgebieden. En hoe we mogen omgaan met ons lichaam, met onze relaties, met ons bezit, met ons werk, met onze whatever. Levensprincipes die zoveel koers geven. Dat het zoveel makkelijker wordt om je eigenlijk ook stand te houden. Want het komt op ons af in deze wereld. Het beukt op ons in. Wie wat allemaal wel niet zou moeten en vinden. En wat allemaal wel niet in de mode is en niet. En weet ik veel wat. Wat je nu moet liken en niet moet liken. Ik raak de weg kwijt. En denk ik, ja, maar ik wil ook helemaal niet bezig zijn met wat nu weer hip is en in is en wat dan ook. Ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn leven inrichten volgens zijn principes. Omdat ik dan weet, ja, maar dat is een leven van vervulling. En je gaat ervaren wat het is om te leven in vrijheid. Echte vrijheid. Ja, maar ik mag toch niks en ik moet toch van alles? Nee joh, dat is echt een leugen die jou is aangepraat. Er is vrijheid in Christus. In Jezus is zoveel vrijheid. Ik ervaar zoveel vrijheid in mijn leven sinds ik Jezus volg. Ik hoef niet meer overal maar achteraan te rennen. Ik hoef niet meer maar zorgen dat ik een bepaalde goede carrière heb of whatever. Er is vrijheid. Ik ben vrij van schuld en van oordeel. Ik ben vrij van de soms verstikkende slavernij van mijn eigen egoïsme. Er is vrijheid ook van alle vormen van angst. Oh, angst is zo'n groot issue in onze maatschappij. In Jezus is er vrijheid van angst. We hoeven niet bang te zijn. Er is... Ja, ik snap dat je daar enthousiast van wordt. Want je kunt soms ook wel zomaar bang worden in het donker. Er is vrijheid in Jezus. Hij is erbij. En door die vrijheid in Jezus ontstaat er ook de mogelijkheid van herstel. Herstel van beschadiging. Er is mogelijkheid in Jezus voor herstel van jouw ziel. Want jij bent misschien al lang heel erg beschadigd in je leven. Door wat allerlei andere mensen je hebben aangedaan. Of aangepraat. Of wat je jezelf misschien wel hebt laten aandoen en zelf hebt aangepraat. Door die innerlijke genezing die er is door het werk van Jezus in jou. Oh, je wordt heel. Dat is de bedoeling. Heelheid in Christus. Niet heelheid buiten Christus, heelheid in Christus. En daardoor kunnen we ook vrijkomen van allerlei destructieve patronen waar we soms zo in vastzitten. Er is bevrijding in de naam van Jezus. Is dat niet fantastisch? Is dat misschien al een klein beetje de reden waar we zeggen van ja, dat volgen van Jezus, dat is wel iets wat heel erg groot is. Oh, het kost me wat, zeker. Maar het levert zoveel op. Is het al genoeg voor iedereen? Zijn er nog mensen die zeggen van nou, als je nog een paar redenen hebt, dan ja, dan gaan we nog even door. Ja, ik dacht, ik snap dat. Het kost veel. Het is radicaal. Dus wat levert het dan allemaal op? Dus we doen er gewoon nog een paar. Weet je, wat het volgen van Jezus ook betekent, is dat je gaat leven door de geest. Ik heb het al gezegd, de geest komt in je. Maar dat is ook een leven van kracht. Ben jij klaar voor het wonder door jou heen? Maar je kunt denken, ja, ik zit ergens hier op een stoel in een of andere kerk, ben ik beland. Jezus wil wonderen door jou heen bewerken. Niet omdat je zelf zo geweldig bent, ben je wel, maar in een ander opzicht. Maar omdat hij met zijn kracht in jou, de geest is de geest die de opstandingskracht van Jezus uiteindelijk bewerkte. Het is de geest die Jezus in opstand uit de dood. En die opstandingskracht, ook met de dood zichtbaar in het weer opstaan in dat nieuwe leven, die is in ons. En dat betekent dat wij werktuigen mogen zijn van dezelfde wonderen die Jezus deed. Serieus? Serieus. Ik vind het zo ongelooflijk bijzonder. Als er door mijn handen heen en mijn woorden heen iets gebeurt en verandert in een leven van een ander. Ik heb genezing meegemaakt. Ik heb ook teleurstelling meegemaakt in het dat niet mensen genezen worden. Dat is ook de realiteit. Maar ook genezing. Dat je bidt en dat een situatie compleet verandert. Dat er genezing is. Dat is zo bijzonder. Of dat je woorden van leven spreekt. Omdat je weet, deze woorden ontvang ik van God. Die kon ik zelf niet weten en het breekt iets open. Je merkt, ik ben een werktuig van God, want hier gebeurt iets. Hier wordt een hart verlicht, hier wordt een pijn blootgelegd. Hier kan Jezus bij om te helen en hij doet het door mij. Ik vind het zo fascinerend dat Jezus in mij en door mij heen wil werken. Dat is één groot avontuur. Daar kan geen National Geographic tegenop. Hoe mooi sommige documentaires ook zijn, zeker. Maar het avontuur met Jezus is zoveel overstijgend aan wat je aan allerlei andere avonturen op deze wereld maar zou kunnen beleven. En uiteindelijk het volgen van Jezus. Jezus, het is het leven in al zijn volheid. Dat is geen oppervlakkigheid meer. Want we kunnen soms zo op zoek zijn naar de volgende kick. En naar de volgende vervulling van onze behoeften. Het kan soms zo gaan om spullen. Het kan soms zo gaan om de waardering van mensen. Het kan soms zo gaan om onze carrière. En ik weet waar ik het over heb. Ik was bedrijfseconoom, ik had een heel goed salaris en een glanzende carrière voor me. Ogenschijnlijk. Misschien had ik er inmiddels wel een pannen van gemaakt, maar toen was ik goed op weg. Dat is het niet. Het is prima als je een goede carrière maakt. Maar als daar je vervulling in zit, dan mis je zo volledig de boot. De vervulling zit in het leven zelf. In de relatie met de ander. Maar vooral in de relatie met God. Het leven in volheid. Volheid die geen spullen, geen bankrekening, niks je maar kan geven. Geen korte kick. We kunnen steeds meer kicks moeten verzadigen. De grootste kick die ik heb ontdekt, is als God spreekt in mijn leven. Als ik soms de afzondering zoek. Soms hier in het huis van gebed zit op een andere plek. Dat ik opeens merk, wacht eens even. God is aan het spreken. Ik ervaar nu dat God spreekt. Want het zijn gedachten, dat zijn niet mijn gedachten. Als ik word opeens bepaald bij een woord en bij een Bijbeltekst, doe de Bijbel open en denk, wow, ja, dat is voor nu. God spreekt in mijn leven. Het is zo kostbaar. Het is zo vol. Dat geeft zoveel vervulling. Daar kan helemaal niks in deze wereld tegenop. En 2 Korinthe 1 zegt ook, ja, wij zullen niet alleen maar delen in zijn lijden. He, wat het volgen van Jezus soms inderdaad wel kan inhouden. Wij delen ook in de troost. En hoe mooi is het als je wordt getroost door God zelf. God die uiteindelijk alle tranen zal afwissen. Maar die ook hier en nu wil troosten. En soms doet het door een ander heen. Want wij worden getroost. Zodat we ook weer anderen tot troost kunnen zijn. Daarin is dat gemeente zijn ook weer zo fantastisch. Dat je mag optrekken met broers en zussen. Ja, maar ik wil dat ook. Of ik mag het doorgeven aan jou. En jij mag het weer ontvangen. Er is hoop. Er is hoop voor nu. Er is hoop voor de toekomst. Er is hoop voor de eeuwigheid. Wat het journaal ik allemaal roept. Wij hebben hoop. En die hoop heeft een naam. En die hoop is Jezus. En wat ik ook zo bijzonder vind. Je kunt God gaan ervaren. Als je Jezus gaat volgen. Als een veilige schuilplaats. De psalmen staan er vol mee. Maar Jezus volgen betekent dat die weg naar die Vader open is. En de Vader die altijd klaar staat. De Vader die je altijd wil aanhoren. Een Vader die je altijd wil troosten, wil helpen, wil leiden op zo'n manier dat het je ook echt verder brengt in het leven. En God heeft zo het verlangen om al deze baten die ik heb genoemd, en nog veel meer, want ik ben niet volledig, om die in jou en in mijn leven te bewerken. Uiteindelijk tot eer en glorie ook van zijn naam. En dat is niet allemaal in één dag. Als je nu zegt, oh ja, ik wil Jezus radicaal volgen. Dan verandert er nu iets. Maar vervolgens loop je een heel proces in. En dan verandert de komende week iets. En dan verandert de komende maand iets. En dan verandert het komende jaar iets. En over 10 jaar is het nog weer zoveel anders dan hoe het nu is. Maar God wil dat proces zo graag met jou aangaan. Dat hij zegt, ook tegen jou vanavond, hier en nu. Of je hem nog niet volgt, of dat je misschien op dit moment halfslachtig volgt. Jezus zegt ook tegen jou, kom, volg mij. Amen. We gaan bidden. En in dat gebed leg ik opnieuw die vraag neer. En kun je daar ook op antwoorden? Als jij zegt, ik heb het gehoord. En ik was misschien al lang op zoek naar Jezus. Ik was eigenlijk wel geïnteresseerd in Jezus. Maar die keuze om hem echt te gaan volgen in mijn leven, die heb ik nog nooit bewust gemaakt. En dan nodig ik jou uit. En ik bid dat de Heilige Geest je daar ook overtuiging voor geeft. Dat je die keuze vanavond maakt. En dat kun je doen door gewoon op dat moment ook je hand op te steken. We hebben allemaal onze ogen dicht, we zijn in gebed. Maar je hand op te steken, niet zozeer voor de anderen, voor mij, maar voor God. Van Heer, hier ben ik. En met dat ik mijn hand opsteek, zeg ik tegen u, ik wil u volgen. En dat gaat radicaal. Ik wil u volgen op een manier zoals u het van me vraagt. En ik geloof dat u daarin ook heel veel voor me hebt. En die roepstem klinkt ook voor als je al aan die keuze hebt gemaakt. En misschien ben je zelfs al een keer gedoopt. Maar dat je weet, joh, ik ben terechtgekomen op een niveau van halfslachtigheid. En daar wil ik mee breken, want ik wil ook Jezus vol volgen. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u ons ook een verstand heeft gegeven. Dat u ons ook oproept, Heer Jezus, om dat verstand te gebruiken. Ja, we mogen geloven. Maar we moeten ook ons verstand gebruiken. En u roept ons op om de kosten te berekenen. Wat het kost om u te volgen, Heer Jezus. En dat is veel. U vraagt ons om eigenlijk alles los te laten. Niet dat het ons alles kost, maar het kan ons zomaar veel kosten. En betekent niet dat al onze levens meteen op de kop staan. Betekent niet dat we alles moeten verkopen en dat we alles aan de armen moeten geven. Heer, u zult soms hele specifieke dingen van ons heel persoonlijk vragen. Omdat u weet, van ja, maar daar zit jij zo aan vast. En bij jou zit het meer op dat gebied. Wil je het loslaten? weet aan mij geven, weet overgeven. Mag ik het voor het zeggen hebben in dat levensgebied? Want ik heb een veel beter plan voor jou. Ik heb iets hogers. Ik heb iets mooiers. Heer, en als we dan zien naar die baten. Heer, het is maar een korte samenvatting eigenlijk. Maar het is zoveel. Het is zo groot. Het is zo rijk om u te volgen. Maar niet alleen te volgen, Heer Jezus. Want dat zou ergens alleen nog maar een achter iemand aanlopen zijn. Heer, dat volgen, dat houdt in dat we u ook kennen kunnen. We kunnen u kennen, we mogen leren kennen. En veel van ons hebben u al leren kennen. Oh, en wat hebt u zich laten kennen als iemand die vol betrouwbaar is? Wat hebt u zich laten kennen als een God die zijn belofte gestand doet? Ook hier en nu. U doet wat u zegt. U hebt u zichzelf bewezen als een God van trouw in onze gemeente. U hebt zichzelf bewezen als een God van trouw in onze levens en onze gemeente. En nu zijn we hier. En hebben we die lijst van kosten en die lijst van baten belangst gegaan. En Heer Jezus, dan bid ik. U weet hoe we hier zitten. U weet, Heer, of we op het punt staan om misschien wel die keuze te maken om u te gaan volgen. U weet of we misschien wel weten en vandaag weer tot de erkenning zijn gekomen dat we u eigenlijk maar halfslachtig volgen. Dan bid ik, Heer, spreek op dit moment tot ons hart door uw Heilige Geest. En dan zeg ik ook, in de naam van diezelfde Heilige Geest, in de naam van Jezus nodig ik je uit. En dan zeg ik dezelfde woorden, kom, volg Jezus. En als jij dat wil doen, voor het eerst, of misschien op een veel radicale manier dan je dat tot nu toe hebt gedaan, dan nodig ik jou om je hand te steken en dat daarmee kenbaar te maken aan Jezus. En dan wil ik ook graag daarna voor je bidden. Zijn er mensen die keuze willen maken? God ziet je hand. God ziet jouw hand. Ik heb iets beters voor je, zegt de Heer. Ik heb iets beters voor je. En als je weet, het is voor mij en ik wil die keuze maken, dan nog jij op dit moment zijn hand opsteken en gaan we daarna bidden. God ziet je hand ook in het midden achterin. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze mensen die zeggen, ja, ik kan niet anders. Ik wil het. Ik wil u volgen, omdat ik geloof dat u daadwerkelijk de Zoon van God bent. Dat u bent gekruisigd, dat u bent opgestaan uit de dood, dat u leeft. En Heer Jezus, ik bid, vervul hen. Vervul hen met uw Heilige Geest. Uw geest van kracht, uw geest van liefde, uw geest van bezonnenheid en van wijsheid. Vul hen, Heer. Vul hen met de kennis van uzelf. Dat ze u leren kennen. Heer, en dat als ze zeggen, ja, ik wil het vanaf nu, of ik wil het veel radicaler vanaf nu. Heer, bewerk het ook in hen, door de werking van uw geest ook in hen. Heer, zegen ons met radicaliteit. Zegen ons met al die baten en geef ons de moed om wat het ook kost voor lief te nemen. Want u bent groter en u bent sterker. En we prijzen uw machtige naam. Halleluja. Amen. Amen.